Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 139 en daarvan het eerste en ook het laatste vers. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139 vers 1 en vers 14. u zal worden voorgelezen Hosea 14. Ik herhaal Hosea 14, doch eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zegt tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen? Wie is verstandig, die bekennen ze? Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 51, het tweede en het negende vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kast, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Volgende week, gemeente, hopen we, zo de Heer dat geeft, het heiligavondmaal in het midden van de gemeente te houden. Het avondmaal is een instelling van Christus en de gemeente Gods is gehouden om die instelling van Christus getrouw en naastig te onderhouden. Soms, door allerlei verwikkelingen, denk je wel eens, wat is dat toch lastig dat dat avondmaal gehouden wordt. Want dan heb je jezelf te onderzoeken. Dan gaat het erom of we werkelijk een zaligmakend deel hebben aan Christus. En gemeente, we zouden dan eigenlijk dat liever overslaan, of daar maar liever aan voorbij gaan, want dat geeft zoveel opzien. Dat geeft ook zoveel moeite in de voorbereiding. En dan kunnen zomaar vanuit ons hart van allerlei bedenkingen opkomen. Misschien vanuit ons boze hart. Misschien ook wel vanuit een goede wortel. Vanwege het opzien naar de inzettingen des Heren. Maar één ding is zeker. Dat als wij om dat soort redenen de inzettingen Gods nalaten, we dan zeker niet in Gods weg zijn. En u weet, gemeente, allen die niet in Gods weg zijn, die wandelen in de duisternis. Als wij de inzettingen des Heren niet getrouw, eerlijk en biddend onderhouden, dan komt er grote duisternis. Dat leert ons de Bijbel. En daarom zijn wij geroepen, ook als gemeente Gods, doop en avondmaal, getrouw te onderhouden in het midden van de gemeente. Ook eerbiedig te onderhouden. Ook met waardigheid te onderhouden. In ons denken, in ons spreken, in onze kleding. Maar ook naar onszelf toe te onderhouden. Hoe staan we eigenlijk tegenover die inzetting Gods, waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Natuurlijk, kinderen hebben geen recht om deel te nemen aan het avondmaal. Die kunnen zichzelf nog niet voldoende beproeven en onderzoeken. Vandaar is eerst een openbare belijdenis nodig. En de openbare belijdenis des geloofs geeft ons een kerkelijk recht op het heilig avondmaal. En zo'n kerkelijk recht is groot, dat is zeer betekenisvol, maar dat is nog niet genoeg. En naast een kerkelijk recht hebben we ook de toestemming nodig van de Heer, een goddelijk recht. En wie ontvangen nu van Gods wegen een recht om deel te nemen aan het heilig avondmaal? Ontvangen wij een recht omdat wij een gevoelig hart hebben? Ontvangen wij een recht omdat wij hebben gebeden, of dat we misschien anders zijn dan andere mensen? Gemeente, God verleent nooit rechten omdat u beter zou zijn of anders zou zijn dan iemand anders. Omdat u misschien wat gevoelvoller bent dan anderen. Wat is dat een ernstig misverstand. God verleent alleen rechten in Hem, die alle rechten heeft verworven en die de zaligheid voor zijn kerk heeft verdiend. Rechten, ook op het avondmaal, alleen geschonken in die dierbare middelaar van het verbond der genade. Hij is de grote insteller. Om hem gaat het ook in dat avondmaal. En allen die hem persoonlijk door het geloof leren kennen, worden ook door hem onderwezen. Onderwezen in het stuk der ellende. Want wij zijn zondige mensen. En dat leert de Heere al zijn kinderen. Onderwezen in het grote geheim van de verlossing. Want dat leert de Heere heel persoonlijk al zijn kinderen. Onderwezen in dat grote stuk der dankbaarheid. Gemeente jong en oud, wij moeten bekeerd worden. Hoe worden zondaren bekeerd? Door de innerlijke doorleving van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En daar leert de Heer al zijn kinderen iets van. In het strijdperk van dit leven. Zulken ontvangen een goddelijk recht. Om deel te nemen aan de tafel des Heeren. Om daar zijn dood. Waardoor hij weldaden de zaligheid voor zijn kerk heeft verdiend en verworven. Te gedenken. We gaan er ook vanmorgen bij stilstaan. Gods genade voor zondige mensen. En u vindt onze tekstwoorden vanmorgen in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Hosea 14. En daarvan nader het derde vers. We lezen daar des Heeren een woord aldus. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. We staan vanmorgen stil bij Gods genade voor zondige mensen. We letten daarbij op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij alle ongerechtigheden, ongerechtigheid. We letten in de tweede plaats op het goede en geef het goede. En we letten in de derde plaats op de ware dankbaarheid. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Gemeente, we bepalen dus vanmorgen uw aandacht bij genade voor zondaren. In de eerste plaats alle ongerechtigheid. In de tweede plaats geef het goede. Genade betekent dat. En in de derde plaats, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. En dat wijst op de ware dankbaarheid. Tekstwoord van morgen is genomen uit de profetie van Hosea. Hosea profeteerde 27 eeuwen geleden en hij is waarschijnlijk zijn profetie begonnen ergens rondom het jaar 750 voor Christus en ergens na het jaar 722 voor Christus is hij gestorven en heeft hij zijn profetisch werk beëindigd. Hosea leefde in een veel bewogen tijd. Hij is zijn prediking in het tienstammenrijk begonnen in een grote welvaartstijd. De tijd van koning Jerobeam II. Maar hij is zijn prediking ook beëindigd in een zeer aangrijpende en in een zeer indringende tijd. Daarvan lezen we in het eerste vers. De aandacht wordt dan gericht op de hoofdstad van het tienstammenrijk, Samaria. En in het eerste vers wordt nog gezegd dat Samaria zal verwoest worden. Dat moet dus nog gebeuren. En waarschijnlijk ontstaat dat eerste vers, de profetie in dat vers, ongeveer in het jaar 725 voor Christus. Dus nog 3 jaar. En dan zal Samaria verwoest worden. Bij zo'n verwoesting moeten we ons ook heel indringende zaken voorstellen. Want in Samaria en onder de laatste koningen van Samaria leden in het tienstammenrijk wederspannige mensen. Dus mensen die naar God niet meer vroegen en vraagden, maar die zich voluit wentelden in de zonde. Zonde is erg, maar zonde heeft ook verschrikkelijke gevolgen. En dan heeft u vanmorgen al geluisterd naar Hosea 14 vers 1. Misschien heeft u het niet opgemerkt. Misschien heeft u er overheen gelezen. Maar als zou gebeuren wat hier staat, vanmorgen hier in ons midden. We zouden er een trauma aan overhouden. Wat staat er dan eigenlijk? Nou, er staat in de eerste plaats dat die wederspannige mensen door het zwaard zullen vallen. U ziet dat wel staan in vers 1. Waren zondige mensen. Ze verharden zich ook in hun zonde. Wel zegt de profeet, Als u zich niet bekeert, dan zult u door het zwaard vallen. Dat betekent, dan zult u door het zwaard gedood worden. En dat is niet zomaar een enkeling. Nee, dat zullen er tientallen, dat zullen er honderden, dat zullen er duizenden zijn. Als de Assyriërs komen en Samaria belegeren en veroveren, dan zullen de Assyriërs, de 10 stammenrijk mensen, de inwoners van Samaria, bij duizenden vermoorden. U ziet ze alwaar al liggen op de straten van Samaria. Dat wordt bedoeld letterlijk, dat de lijken opgetast liggen tegen de muren. Mannen en vrouwen, die door het zwaard vallen. Dan in de tweede plaats, en ik vertel dat niet om daar nu even u de schrik op het lijf te jagen. Maar gewoon dat we de Bijbel lezen zoals het er werkelijk staat en er niet overheen lezen. Maar God vertelt dit niet tegen ons voor niks. God wil ons de ernst van de zonde inprenten en de ernstige gevolgen. Dan zullen mensen vallen bij honderden. Dan lees ik in de tweede plaats hun kinderen, jongens en meisjes van 2 jaar en 3 jaar en 5 jaar, hun jonge kinderen, hun oudere kinderen, zullen verpletterd worden. Als je daar nog eens even bij stilstaat, dan begin ik te huiveren. En onwillekeurig denkt u, waarom moet dat nou in de Bijbel? Kunnen daar nou niet wat troostrijke, bemoedigende, troostende woorden staan? Is dat niet een fout van Hosea om dat op te schrijven? Is dat niet een fout om dit soort dingen nou maar openlijk in de Bijbel neer te zetten? Gemeente, dat zijn verkeerde gedachten. Ach, misschien had u eroverheen gelezen. Kinderen zullen verpletterd worden, zwangere vrouwen. Er zijn soms zulke oppervlakkige Bijbellezers. Dan lezen we wel wat woorden. Maar we vragen onszelf niet eens af, wat wordt er nou bedoeld? En waarom staat dat er? En waarvan is dat een gevolg? Mensen zullen door het zwaard vallen. Kinderen zullen verpletterd worden. Verpletterd. Moet dat nou? Is dat nou wel verstandig? Staat in de Bijbel, zult u erom denken. Als we in zonde leven, in zonde verharden en volharden, dan leest u hier iets van de gevolgen. Kinderen zullen verpletterd worden. Moet je maar gebeuren als vader. Je kind door zo'n Assyrische strijdwagen verpletterd wordt. En dan tenslotte, een zwangerschap, dat is een hele blijde zaak. Moeder is 2, 3 maanden zwanger. Of 5 maanden zwanger. Ouders kijken daar ook naar uit. En dan wordt Samaria verwoest. Hier wordt het nog geprofeteerd. Hier wordt gewaarschuwd voor deze dingen. En we lezen alleen maar weer op wat letterlijk in onze Bijbel staat. Hun zwangere vrouwen zullen open gesneden worden. Zonde en haar gevolgen. In Genesis 4 sloeg Kaïn Abel dood. Hier gaan Assyrische soldaten in Samaria tekeer, zodat mensen bij honderden worden vermoord, gedood. Kinderen verpletterd. Zwangere vrouwen opengesneden. Dominee, wat naar toch allemaal. Ja. Waarom moet u dat nou eerst eens gaan benadrukken? Ja, dat staat in de Bijbel, hè? En als u nou onbekeerd bent en onbekeerd leeft, dan kan zich dat zomaar herhalen. Want God is echt niet veranderd. Hij straft de zonde. Hij haat ook de zonde. Het is een God van genade, dat zeker zo horen. Maar God stapt over de zonde nooit heen. En dit wordt ons dus geschreven. In de eerste plaats om er eens goed over na te denken. Dus jong en oud, denk daar nou eens over na dat dit in de Bijbel staat. In de tweede plaats, om dat niet toe te passen op een ander, maar op onszelf. Daartoe is nu een gevallen mens in staat. En dat is nu de vrucht van de zonde. In de vierde plaats, om ons wakker te schudden. En wat voor wereld we leven sinds Adams val. En dan, ja, zegt u, maar dit is profetie. Hosea heeft dit zo'n 3 jaar van tevoren gezegd. Misschien is het wel niet gebeurd. En misschien gebeurt dat bij ons ook wel niet. Want we hebben een goede week achter de rug, of niet zo'n goede week. En ja, we hebben een fijn gezin. En ja. Dacht u dat God iets opschrijft wat niet gebeurt? Komt er geen oordeelsdag voor u en voor jou? Zal er geen tijdstip aanbreken dat als je leeft zoals je geboren bent en je sterft zoals je geboren bent, dat je zult uitschreeuwen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor degene die op de troon zit. Ik kan nog veel ergere dingen noemen. Het laatste oordeel bijvoorbeeld. Nou, dat gaat dit nog te boven wat verschrikking en wat ernst betreft. Hier staat zomaar aan een aantal dingen. En dat is een profetie. En in vers 2 staat dat het ook echt gebeurd is. Kijk maar in het middelste gedeelte. Want gij zijt gevallen. Samaria was een stad belegerd. En op een gegeven moment werd die stad ingenomen. Hij is gevallen vanwege de ongerechtigheid. En toen kregen die dingen die er in vers 1 staat, die zijn daar werkelijk waar, 27 eeuwen, kregen daar handen en voeten. Het is echt gebeurd. Trouwens, alles wat in de Bijbel staat, dat is historisch waar. En dat is ook gebeurd. Nou, dat laten we nou eens even zomaar op ons indringen. Maar we denken daar ook bij dat God echt niet veranderd is. Wij kunnen wel veranderen en de omstandigheden kunnen wat veranderen. We leven in een welvaartstijd. We leven in de moderne tijd, maar God is niet modern geworden. God is dezelfde, eeuwig en onveranderlijk dezelfde. En God straft nog steeds de zonde. En het is nog steeds waar dat het verschrikkelijk is om te vallen in de handen van de levende God. En dan? Ja, en dan? En dan kom ik langzamerhand bij het woord van onze tekst, hè? En bij het tweede vers. Dus God nou had gezegd, dat 10-stammenrijk, wat begonnen is onder Jerobeam de eerste, met die afgodendienst van die 2 kalveren, waar later koning Agab heeft geregeerd en die de Baals ging dienen en die daarin verhardde, waar Izebel koningin was en waar het van kwaad tot erger ging. Dat 10-stammenrijk, daar kijk ik niet minder om. En zeker na die verwoestende verovering door de Assyriërs. In het jaar 722 voor Christus. Nee, dat is zo'n hopeloos gebeuren, daar kijk ik niet minder om. Dat was totaal recht geweest. Maar nou leven daar in Samaria na die verwoesting nog wat mensen. Nog een overblijfsel. En is door Zea nog een boodschap. God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Bekeert u, o Israël. Ook na de val van Samaria. Ook naar een overblijfsel wat daar nog is. Wat dwars door al die oordelen heen gegaan is. Heeft de Heer nog een boodschap. Laat ik het even voorstellen, ook voor onze kinderen. Stel je hebt een jongetje, vader en moeder vermoord, opa en oma verbrand, je broertje is verpletterd, een buurvrouw de bui opengesneden, al die vreselijke dingen die er in vers 1 staan. En dan komt Hosea daarna met een boodschap. Wat moet zo'n jongen van de jaren 15? Wat moet Hosea nou tegen die jongen zeggen? Nou, je kunt er natuurlijk als therapeut naar kijken en zeggen van, je hebt therapie nodig. Je kunt er als dokter naar kijken. Je kunt er als mens naar kijken. Maar Hosea is geen mens in de eerste plaats. Hij is geen therapeut, hij is geen dokter. Hij komt met Gods boodschap. Hij is profeet. Wat zegt Hosea dan tegen zulke mens? Rest je nog? Overblijfsel. Bekeert u. En nou gezien wat de zonde toe leidt. En nog gezien die zonde van Jerobeam 1. Die zonde van Agab. Die zonde van Jehu. Die zonde van de laatste koning. Hosea. Het ging van kwaad tot erger. En Samaria verbrandt. Het is een en al verwoesting. En heeft de Hoge God een boodschap voor u, voor jou. En die boodschap luidt heel eenvoudig. Bekeert u. Dat zie je zo vaak in de Bijbel, hè? Dat God in de meest hopeloze toestanden met een boodschap komt, bekeert u dan. En bekering betekent omkeer. Dus wat u nou geleerd heeft thuis en wat nou dat volk al 200 jaar heeft gedaan, afgoden dienen, stop daarmee en keer terug. Terug naar de dienst van God. En dat staat niet als een wens, maar dat staat als een bevel. Dat bevel dat horen we bij Jesaja, dat bevel dat horen we bij de Heer Jezus, dat bevel horen we bij Johannes de Doper. Dat bevel dat horen we bij Paulus, dat staat keer op keer in de Bijbel. Bekeert u, o Israël, tot de Heere uw God, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En wat is nou die ware bekering? Dan gaat Hosea in ons vers, als het ware een gebed opschrijven, van een oprecht verbroken mens. Wat is dat nou als nou iemand terugkeert tot de Heere? En dan staan er in onze tekst eigenlijk drie dingen. Het slot van vers 3. Hosea zegt, dan moet u gewoon aan de Heere vragen. Dan moet u aan de Heere voorleggen. Dan moet u het volgende zeggen. En dan niet alleen met je mond, maar ook met je hart. Heere, neem weg alle ongerechtigheid. Geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Mooi, hè? Hosea roept op tot bekering. En hij vertelt ons ook iets van de weg der bekering. En die weg der bekering die bestaat uit drie onderdelen. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. God is nog niet veranderd. Bekering in het jaar 722 of 27 voor Christus, dat is nog steeds hetzelfde. En ook vandaag hebben we nodig, gemeente, dat wat hier staat beoefening, praktijk wordt in ons leven. Laten we dan eerst eens letten op de ongerechtigheid. Neem weg alle ongerechtigheid. Nou, dat was er veel. Afgodendienst. In Hosea 4, vers 2, daar wordt dat ook een beetje benoemd, hoor Hosea. We kunnen dat even voorlezen, het vierde hoofdstuk, het tweede vers. In het land daar is vloeken en liegen en doodslaan en stelen en overspel doen. Ze breken door, dat betekent ze bekommeren zich niet om God. En bloedschulden, dat is moord, raken aan bloedschulden. Nou, dat is een mooie lijst met allemaal concrete daden en dingen die daar in dat tienstammenrijk min of meer openlijk werden bedreven. Er staat ook niet voor niks in onze tekst. Neem weg alle ongerechtigheid. Dat woordje alle, dat betekent dat er heel veel is. En gemeente, zonde, dat eerste stuk van wat de Heere leert op de leerschool der genade. Dat is niet zomaar eens dat we af en toe eens iets verkeerd doen. Helaas kom je dat, die indruk wel, dat besef wel eens tegen. Ja, dominee, ik doe ook wel eens wat verkeerd. Zou dat dan zonde zijn? Ja, natuurlijk, dat hoort ook bij de zonde, maar het gaat veel dieper. Dat we op allerlei manieren verkeerd doen. Liegen en stelen. En dat we dat dan misschien niet zozeer met daden, maar ook in onze gedachten en ook met onze woorden doen. En dat zonde dus op allerlei manieren zich manifesteert, zich voordoet in ons leven. Zonde is veel. Zonde gebeurt ook vaak. Nou, zegt u, ik vermoord niet elke dag iemand. Nee, gelukkig niet. Daar wordt u voor bewaard. Dat is Gods bewarende goedheid. Zijn weerhoudende genade. Maar je kunt met je woorden al heel wat uitrichten. Je kunt met je gedachten nog veel meer uitrichten. Het gaat over je om God niet bekommeren. Je naaste kwetsen. Zonde is niet al veel, maar gebeurt ook vaak. En zonde, dat is ook zo diep ernstig. Want daardoor vermeerderen we schuld bij God. Een schuld, dat weet u, moet betaald worden. Zonde, dat stelt ons schuldig niet voor mensen in de eerste plaats, maar voor God. Een schuld moet betaald worden. En schuld, als God je ogen opent, gaat ook wegen. David zong: verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En nu kom ik bij een eerste kenmerk van de ware avondmaalganger en een eerste blijk van oprechte bekering. Dan maakt de Heer je zondaar voor God. Aan die oprechte bekering, daar gaat dat wonder van wedergeboorte vooraf. Dat is dat werk van de Heilige Geest in zondaarsharten. En is het de gewone weg, als de Heer werkt, het hart van zondaren, dat je ogen worden geopend voor de ontzaggelijke ernst van ons leven. Je hebt een heleboel mensen en die kunnen goed praten over de ernst van andermans leven. Daar is alles fout. En die doet alles verkeerd. En daar deugt het niet. Ja, dat konden de fariseeën ook buitengewoon goed. Die spraken zichzelf voortdurend vrij. En die hadden veel aan te merken op anderen. U weet wat de Heer Jezus daarvan gezegd heeft. Als de Heer dan komt en als Christus zijn werk gaat beginnen in het leven van zondaar. Weet u, en ik zal dat uitleggen, want anders dan ontstaat daar verwarring over. Dan begint het niet bij Christus. Wat bedoel ik daar nou mee? Daar bedoel ik niet mee dat Gods werk niet door Christus wordt begonnen. Want alleen Christus kan dode zondaren levend maken. En niemand anders. Paulus werd stilgezet door Christus. Als God zijn werk nou begint. En dat bedoel ik, dan begint het niet met Christus. Dan begint het niet, althans gewoonlijk niet, met de wetenschap dat u verlost bent. Zonder dat u weet waarvan u nou verlost bent. Nee. Als de Heilige Geest en door de Geest van Christus dat werk in zondaren begint, dan laat de Heer gewoon iets zien van uw nameloze ellende. en van uw verschrikkelijke schuld voor God. Laat ik het dan zo zeggen, als je dan dat eerste vers leest, hè? Ze zullen vallen, hun kinderen zullen verpletterd worden, en de zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Dan begin je te huiveren. En dan ga je er ook nog onder buigen. Want weet u wat nou echt de zondekennis is? Als dat begint. Dat begint vaak met een boezemzonde. Hè? Dan laat de Heere zien dat u daarin een vijand bent van God. Denk aan de zondige vrouw in Johannes 4. Denk aan de apostel Paulus in Romeinen 7. Ik wist niet eens dat de begeerte zonde was als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Als de Heer die aan zijn boezemzonde ontdekt, dan ga je eronder buigen. Dan word je zondaar voor God. Dat begint natuurlijk heel klein. Dat begint ook heel oprecht. En dat begint ook diep verootmoedigend. Dan kom je, zegt de Bijbel, tot jezelf. Lees Lucas 15, de verloren zoon. Door Gods genade kwam de jongen tot zichzelf. En dan word je zondaar voor God. En dan lees ik in de tekst. Neem weg alle ongerechtigheid. Dan ligt die last op je hart. Dan zeul je met dat pak over de wereld. En dan schreeuw je tot God. Nou, dat wilde ik eerst eens even gewoon tegen u zeggen. Vanuit de Bijbel. En dan nog één ding. Dat ongerechtigheid. Dat is het woord, het Hebreeuwse woord. Awon staat er in de oorspronkelijke taal. De Bijbel in het Oude Testament heeft wat verschillende woorden voor zonde. Het woord ongerechtigheid, dat betekent afbuigen van de door God gestelde norm. Dus zo hoort het te zijn. Gij zult niet doodslaan. En dat is nou de praktijk van mijn leven. En dan komt u erachter dat er een enorme kloof ligt tussen wat God zegt en wie u bent. Zo wordt een mens zondaar voor God. En zo blijft trouwens zondaar voor God. Want dat wil ik ook tegen alle avondmaalgangers zeggen volgende week. U komt hier niet om te vertellen dat u bekeerd bent of zo, of dat u ook van die hele goede en fijne mensen bent. Je komt die gedachte wel eens tegen. En dan wordt ontdekkende genade zoiets als een bepaald stadium. En als het stadium nou voorbij bent, dan begint de verlossing en dan kun je dat allemaal vergeten. En zo ga je dan van stuk tot stuk verder. Nou, vergeet één ding niet, gemeente. In uzelf vindt u nooit niks. En u zult ook nooit wat vinden in uzelf. Dan alleen maar ongerechtigheid. En hoe meer de Heere nu zijn genade in je leven gaat verheerlijken, des te groter wordt de puinhoop hier van binnen. En des te meer krijgt u die genade van Christus nodig. Klinkt misschien een beetje ongewoon. Maar volgende week zitten hier aan deze tafel alleen maar mensen die in zichzelf en van zichzelf kunnen zeggen dat ze nou de grootste doelmissers zijn van heel de wereld. Niet om zich daarin te gaan koesteren. Maar wel om te belijden dat het enkel genade is. Vrije gunst, Christus werk. Dat eeuwig God bewoog. Dus u voelt wel, er valt volgende week van die mensen niet veel goeds te zeggen. In zichzelf. Maar we gaan vlug verder naar onze volgende gedachte. Geef het goede. Maar dit gaan we samen zingen. En dat doen we. Op Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Wat er verder volgt. onze tweede gedachte. En dat brengt ons bij de woorden: en geef het goede. Nu is daar in de oorspronkelijke taal en is de weergave van wat hier staat een lastige opgave. Onze Statenvertalers heeft letterlijk vertaald: en geef het goede. En als u de kanttekening op dat vers leest, dan proberen ze ook toe te lichten waarom ze zo vertaald hebben. En ik lees even onze kanttekening, kanttekening 10. Daar staat bij dat woordje neem en geef, bij dat woordje geef in de vertaling. De kanttekenaar zegt, daar staat eigenlijk neem, dat kan ook met neem vertaald worden. Dat is neem, dus Heere, neem en geef, neem om ons te geven of om onder ons uit te delen. Breng aan. En dat sluit aan bij hoe dit gedeelte begint. Neem weg. Geef. Neem om ons iets te geven. Geef het goede. Er staat in de oorspronkelijke taal het woordje toop. En God zag al wat hij gemaakt had. Dus ziet het was zeer goed. En het is natuurlijk correct om letterlijk te vertalen. Alleen als we bijvoorbeeld de Engelse Bijbel ernaast leggen, dan hebben de vertalers van de King James meer naar de bedoeling vertaald. En dan maken ze van goede doop genade. En ze maken van neem ook ontvangen, schenk. En als je dan de vertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap er even bij neemt, dan wordt daar niet naar de letter vertaald, maar naar de bedoeling. En dan staat er in dit gedeelte, dit middelste gedeelte, en wees ons genadig. Dus geef het goede, wees ons genadig. Nogmaals, dat is een taalkundige keuze. De keuze wordt ook door de kanttekening onderbouwd. Ik denk ook dat het hier in dit gedeelte past. Wees ons genadig. Geef het goede. Neem weg onze ongerechtigheid. Het ging over bekering, hè? A. Dat het nodig is. Het staat in een bevel. Maar B. Wat dat nou inhoudt. En wat de Heere nu, want het gaat hier over een gebed, wat de Heere zijn kinderen persoonlijk leert. Neem deze woorden met u. Heere, neem de ongerechtigheid weg. In de tweede plaats, geef het goede, wees ons genadig. Jongelui, kijk het thuis ook maar in de Engelse Bijbel eens na hoe het vertaald is. Wees ons genadig. En dan komen we hier bij dat grote stuk van de verlossing. Dat God nu verloren zondaren verlost en redt. En dan ga ik zeggen van geef het goede. Wees ons genadig. Goede, genadig. Waarom doet God dat eigenlijk? Waarom wil God nu met mensen die het zo verzondigd hebben te doen hebben? Waarom laat hij nu, en dan moet u die geschiedenis, die tijd even helder voor ogen hebben. Waarom laat God nou nog aan zo'n jongen, aan zo'n man, aan zo'n vrouw die daar is overgebleven uit die enorme puinhoop van Samaria, die boodschap van genade brengen. Geef het goede. Wees ons genadig. Ja, dan moet ik zeggen. Calvijn wijst er ook op. En dan wijst hij op Gods eeuwige raad. Gods uitverkiezing. Daar zit Gods welbehagen achter. Dat doet God niet omdat wij dat zo goed kunnen begrijpen. Goed dat God doet dat omdat hem dat behaagt. Wees ons genadig. Geef het goede. Gemeente, daar zit iets in. Daar ligt iets achter van die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Genadig. En God schenkt zijn gunst enkel uit genade. Als u volgende week mag deelnemen door Gods genade, komt u niet met uzelf. Dan kunt u alleen maar belijden uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar het is ontfermenden Gods, en dat noemen we soevereine genade. Wees ons genadig. Geef het goede. Valt alles u uit handen. Daarover is de verwondering, want dat is nou bekering. Als de Heere naar zo een wil omzien, dan kun je niet begrijpen. Jong, oud, dat valt niet te begrijpen. Dat wordt doorleefd. Die verloren zoon, die heeft het doorleefd. En toen hij terugkwam bij zijn vader hem omhelsde, zijn vader hem kuste. Ja, dat kun je niet bepreken, dat moet beleefd worden. Dat leert de Heer ook zijn kinderen. Geef het goede. Dat doet God dus uit vrije gunst. Maar kan God dan zomaar over de schuld heen stappen? Nee, dat kan God niet. Want dan zou God ophouden God te zijn. De heilige en de rechtvaardige, er moet betaald worden. En wat is dan de weg? Wat is dan het middel waarin God genade bewijst? Het woord genade zegt dat al, hè? Neem weg, reken niet toe, staat in de kanttekening. Wees ons genade, geef het goede, geef. Weet u, dat ziet in de tweede plaats op het werk niet van u en van mij, maar dat ziet op het werk van hem, die zich in de eeuwigheid beschikbaar stelde, Christus, die in de volheid des tijds is gekomen, in de stal, die tijdens zijn leven, als de goede herder, zijn leven heeft gegeven voor de schapen. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Dat is de zaligmaker der wereld. Genade is in zijn lippen uitgestort. En in die genade is een ruimte gemeente. O, zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. Zijn geest vernieuwd. Wij prediken Christus de gekruisigde. De enige grondslag van de zaligheid. Er kwam een zaligmaker in deze wereld om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Er is een bron geopend voor de zonde, voor de onreinigheid, voor het huis van Jacob en voor de inwoners van Jeruzalem. Wees ons genadig. Dat wordt bekendgemaakt niet in ons verstand. Niet door de eis van de heilige wet. Genade wordt bekendgemaakt in het eeuwig evangelie en in de verkondiging van het evangelie. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. En genade wordt door de Heilige Geest toegepast aan het hart. En dat is het geheim van de toepassing. Dat is het geheim dat het werk van God wat we horen in de Bijbel ook wordt toegepast, krachtig wordt in ons hart. Hoe word je nou bekeerd? Hoe weet je nu dat de Heer ook in jouw leven of in uw leven is gekomen? ga mijn eerste gedachte niet herhalen, maar dan gaat er een streep door uw leven. Wat is dan dat geheim van de verlossing? Wat is nou de grote boodschap van het evangelie? Gemeente, daar wil ik toch iets van zeggen. Want op dit punt gaan er een heleboel dingen mis. Ook in de kerk, ook soms onder mensen die jaar in jaar uit onder de waarheid zitten. Dat evangelie des kruises, dat is de parel van grote waarde. Dat evangelie van het kruis, dat is de boodschap van de zaligmaker, de middelaar. Dat evangelie van verzoening, dat krijgt gestalte in Christus Jezus de gekruisigde. En wat is nu het grote geheim? Wel, hoe nu de gekruisigde waarde krijgt voor je ziel en voor je hart. Er niet alleen van hoort, maar dat het u ook raakt. Dat u niet alleen wat over nadenkt, maar dat het uw hele leven gaat stempelen. Dat al het andere geen waarde, geen betekenis heeft. Dat alleen die personen, de kennis, de geloofsgemeenschap met hem. Mag ik daar twee opmerkingen bij maken? Ook tot onderzoek van onszelf. Nu zijn er sommigen, en die stellen aan die geloofsgemeenschap met Christus hele hoge, vergaande eisen. En alles wat daar niet aan voldoet, dat is niet genoeg en dat, wij willen dat liever niet doen. Nu zijn er anderen, en helaas, dat is ook een waarheid, die zeggen, nou, als je dat in de Bijbel staat en je leest dat en je gelooft dat, dan is het klaar, dan hoef je verder nergens meer je druk over te maken. Wij denken niet dat het zo in de Bijbel staat. Zo staat het hier in ieder geval niet. Het staat hier niet zomaar van, nou, leer dat uit je hoofd en zeg dat eens na en het is allemaal voor elkaar en verder kun je rustig de eeuwigheid tegemoet reizen. Dan heeft u het hoofdstuk en het tekstverband echt niet begrepen. Want die mensen liepen daar te beven op hun benen als die die boodschap hoorden. Maar wat is nu de boodschap, gemeente? Dat is nu het grote geheim. Wel, dan wordt er gesproken in de verlorenheid van de wereld en van uw ziel. Hoe dat licht, dat schijnt in de duisternis. Als dan die parel gaat schitteren. Als dan die zaligmaker aan uw hart wordt gelegd. In zijn gewilligheid. In zijn schoonheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn dierbaarheid en in zijn beminnelijkheid. Dan zal bij de een iets sterker van Gods kinderen, bij de ander iets zwakker. Dan zijn er toch momenten. Dat je ziel uitgaat naar hem. Wat is nou geloof? Dan kom je bij dominee Hellebroek terecht. Onze oude theologen, weet u wel. Geloof, dat is niet dat je eens nadenkt. Want dat doen we allemaal op zijn tijd. Geloof is niet dat je keurig naar de kerk gaat. Geloof is niet dat u bidt. Dat is ook goed natuurlijk. Maar geloof, dat is een uitgaande daad van je ziel. En dat is moeilijk, dat begrijp ik ook wel. En ik probeer het ook u uit te leggen. Wat is nu geloof? Wat is nu waar geloof? Dat is een uitgaande daad van je ziel naar die zaligmaker. En dat je ziel als het ware staan moet. Heren, bij mij is het niet. In mezelf is helemaal niks te vinden. En dan gaat de ziel uit naar die persoon. En om dan alles alleen van hem te verwachten en in hem te vinden. En gemeente, dat is heel persoonlijk. Dat is ook heel armoedig. Dat is ook heel bedaard en oprecht. Maar dan verleent de Heer iets en dan gaat hij zalig maken schitteren. In al zijn heerlijkheid. Als je daar ooit iets van gezien hebt. Dan zak je bij wijze van spreken door de grond. Want dat gaat hij betekenen. Voor de een wat meer, voor de ander wat minder. Voor de een wat dichterbij en voor de ander wat verder af. Gaat er schitteren in het evangelie. Zulken is mijn liefste. O gij dochteren van Jeruzalem. Zulken is mijn zielenvriend. Zulken is mijn metgezel. Wees ons genadig. Geef het goede. Kent u iets van dat wonder? Dat er nou in het evangelie, en door de verkondiging van dat evangelie, een zaligmaker kwam. Die naar zo een als u, als jou heeft willen omzien. En dan ga je anders de kerk en bij erin kwam hoor. Dat vergeet je niet. Dan krijgt die Christus waarde. Dan komt er ook een verlangen om in zijn wegen te wandelen. En dat is het derde punt. En ik hoop daar het vervolg nog wat meer over te zeggen. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Het oude volk Israël bracht offers. De varren is een jonge stier, een koe van 1 jaar oud. Een stier. En een var letterlijk offeren, dat kan. Een dankoffer. Maar hier wordt een zinnenbeeldige uitdrukking gebruikt. En die betekent, dan zullen wij ook het dankoffer van ons leven brengen. Er werden veel stierkalveren gebracht bij die kalveren in Bethel. Er werden ossen geslacht in de tempel en lammeren enzovoorts. Maar hier staat nu, dan zullen wij de varren van onze lippen brengen. En daar wordt mee bedoeld, dan zullen wij in dankbaarheid wandelen. En dankbaarheid betekent in de eerste plaats onderwerping. Onderwerping aan wat de Heer zegt in zijn geboden bijvoorbeeld. Betekent ook gehoorzaamheid, om die te doen uit dankbaarheid. En dankbaarheid betekent ook afhankelijkheid in het gebedsleven. En dankbaarheid betekent ook liefde tot God en liefde tot je naaste. De boom wordt uit de vrucht gekend. Nou, daar hadden Israël allemaal verkeerde bomen gestaan en die hadden afgoden gediend enzovoorts. Maar hier staat, dan zullen wij betalen de varren onze lippen. Dan zal dat zichtbaar en merkbaar worden in wat we zeggen, lippen. En waarom we het zeggen, dankoffer, de varren onze lippen. Dan zal de Heere hier op aarde een volk hebben. Wat zijn eer wil bedoelen. En wat leeft uit zijn gunst. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. De ware dankbaarheid is uiteindelijk de proef op de som. Of het echt is. Om die te doen uit dankbaarheid. De boom wordt uit de vrucht gekend. De Heer Jezus noemt het in de bergrede. Paulus herhaalt het in zijn brieven. En zo ook is het de praktijk van allen die de Heere vrezen. Zo zullen. Dat is ook een zekerheid. Hè? Dat zal zeker gebeuren. Het is onmogelijk dat degenen die door de Heilige Geest worden vernieuwd niet zouden voortbrengen. Vruchten der dankbaarheid. Gods kinderen kunnen wel in zonde vallen, denk aan David. Ze kunnen niet in de zonde blijven liggen, dat is totaal onmogelijk. Zondaren en goddelozen, die blijven in de zonde liggen en daarin volharden. Gods kinderen komen weer tot bekering. En zo komt daar in het leven die vrucht van de ware dankbaarheid. En dat is geen vrucht van mij. De Heer Jezus zegt, uw vrucht wordt in mij gevonden. En in Johannes 15 daar horen we, zonder mij kunt gij niets doen. Dus de ware dankbaarheid, de godzaligheid, die wordt geleerd op de school van koning Christus. Om die te doen uit dankbaarheid. We gaan nog even terug. Dat stuk der bekering in de eerste plaats. Hoe gaat dat nou? Het is nodig en hoe gaat dat? De innerlijke doorleving van onze zonde. Alle ongerechtigheid. In de tweede plaats, in de innerlijke doorleving en kennisneming van die uitgaande daad van de ziel, geef het goede. En in de derde plaats, in de praktijk van de ware dankbaarheid. Kent u nou ook dat gebed? Is dat nou ook uw innerlijk verlangen? Hosea die legt het als het ware op de lippen. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heer en zeg tot hem. Kent u dat niet? Vraag dan of de Heer het u alsjeblieft wil leren. Is dat voor u de grote vraag? Vraag dan om onderwijs in de weg der zaligheid. En zeg, Heer, hier staat het in de Bijbel, wilt u mij dat door uw geest persoonlijk leren? En hebt u dat door genade enigszins, de een wat meer, de ander wat minder mogen leren? Wel nu, dan is de Heer het ook waard om gediend en om geprezen te worden, ook aanstaande zondag. Opdat zijn eer en zijn naam zal mogen klimmen uit het stof. Amen. Slotzang gemeente psalm 6 en daarvan het 9e vers. De Heer wilde op mijn kermen en wat er verder volgt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.